Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van God de Vader, die zondaren verkiest. Van God de Zoon, die het kruis heeft gedragen, de schande veracht. En van God de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, gevende verlichte ogen van het verstand. Amen. We zingen samen uit de 42e psalm, het eerste vers. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Maar de Heere zal uitkomst geven, hij die staags zijn gunst gebiedt. 1 en 5 uit psalm 42.
Thank you.
willen samen met de kerk die de Heere zich over het rond van deze aarde verzamelt, belijdenis doen van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. We doen dat met de 12 artikelen en aansluitend willen we het 6e vers uit Psalm 84 zingen. Want God de Heere, zo goed, zo mild, is te alle tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Hij zal in het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood. Het 6e vers uit Psalm 84 als antwoord op onze geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij in haar of zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van ons lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. We openen deze middag Gods heilig woord in de profetieën van Jesaja. We lezen uit hoofdstuk 40, de verzen 1 tot en met 11. Jesaja 40, vers 1 tot en met 11 is de schriftlezing. En daar spreekt de Heere deze onvoorstelbare woorden tot ons. Troost, troost mijn volk. Zal ulieder God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand van de Heere dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Stem van de roepen in de woestijn. Bereid de weg des Heren, maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden. Alle bergen en heuvels zullen vernederd worden. Al wat krom is zal recht en wat hobbelachtig is zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. En alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heren gesproken heeft. Een stem zegt, roept. En hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras. En als een goede tierenheid, als een bloem van het veld. Het gras verdort. De bloem valt af als de geest van de Heere daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort. De bloem valt af. Maar het woord van onze God bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht. Hef ze op, vrees niet, zeg de steden van Juda. Zie, hier is uw God. Ziet de Heere, Heere zal komen tegen de sterke. En zijn arm zal heersen. Ziet, zijn loon is bij hem. En zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen. En in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. Laten we samen bidden of de Heere deze indrukwekkende woorden ook diep in ons hart wil laten ingaan. Dat we horen en verstaan zullen. En de troost mogen ontvangen waar Hij over spreekt. Laten we samen bidden. Heere, God van het verbond. Uw naam die is, ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben. En u was gisteren. U bent heden. En u zal morgen zijn. Uw woorden die we zojuist hebben gelezen en gehoord, meegelezen. Het is om stil van te worden. En dan is de lofzang in stilheid tot u. Dat u zo tot zondaren komt. Dat u zo met zoveel woorden komt spreken tot een afvallig volk. Dat die eerste zin die u sprak na de zondeval, Adam, waar zijt gij, zo door u is uitgebreid, verdiept, met meer woorden vormgegeven is, ja, dat heel de schrift uiteindelijk de uitwerking is van die ene vraag. Adam, waar zijt gij? En dat u nou gevallen mensen, bij u weggebroken mensen, in opstand rebellerende mensen, achterna komt om ze te troosten. Om ze zicht te gaan geven op wat nu werkelijk troost biedt in dit leven en voor de toekomst. Heren, wij komen u bidden als u ons deze middag weer hebt samengebracht als gemeente met gasten in ons midden. rondom uw woord hebt verzameld, omdat u diezelfde boodschap ook deze middag aan het hart wil leggen. Dat wat u zegt, troost, troost mijn volk. En wij bidden om de werking van uw Heilige Geest op zo'n wijze dat we gaan zien voor het eerst of opnieuw wat nou werkelijk tot onze troost nuttig is, dienstbaar is. Want Heer, als wij eerlijk worden gemaakt voor u, dan ontdekken we dat wij allemaal mensen zijn, jong en oud, die bezig zijn om ergens onze troost te vinden, ergens ons houvast te vinden. En we belijden nu dat we vanuit onszelf zo dwaas zijn om het in alle richtingen te zoeken. Naar voren, naar achteren, naar links, naar rechts, naar beneden. Maar we vergeten het omhoog te zoeken bij u. Wilt u het deze middag zo werken dat we onze ogen opslaan tot u die in de hemel zit? Om als een slaaf, als een slavin van u hulp en gunst te vragen. En wij bidden of uw Heilige Geest dan zo krachtig wil werken dat die woorden diep in ons hart indringen, daar zijn werking zullen doen. En dan weet u wat wij nodig hebben. Dan weet u dat dat, of dat nog is, dat allereerste werk van wedergeboorte, dat er iets nieuws in ons hart moet komen, omdat ons hart tot op dit ogenblik nog dicht zit voor dat evangelie, gesloten is, er geen aandacht bij voor hebben, er nog geen belang bij hebben gekregen. Heere, wek dan dat met uw geest, dat we er belang bij gaan krijgen. Dat we er begeerig naar worden. Dat we nog meer dan een hert dat verlangt naar frisse waterstromen, omdat er op hem gejaagd wordt. Wij verlangen naar u en gaan verlangen naar wat u wil schenken. Heer, u weet hoe het ligt in ons hart. Als u dat wonderlijke werk van wedergeboorte reeds hebt gewrocht, dan wilt u het toch ook verder leiden, doen groeien. Dat de wortels dieper gaan, dat de stam groeit, dat er vrucht mag voortkomen. Juist in dat vertrouwen op u, het overgave aan u, dat in welke omstandigheden we ons ook bevinden in ons aardse leven, dat geloof des te hechter mag haken in het fundament, in de grond van het werk van uw Zoon. Als er onder ons zijn die misschien wel zich midden in een storm bevinden, waardoor soms dingen wankelen, waar dingen onderuit gaan, waar zekerheden wegvallen. Heere, wilt u dat anker van de hoop van het geloof niet alleen maar schenken, maar ook ons leren het uit te werpen op u. En dat dan ook ervaren mag worden en ondervonden mag worden dat dat anker het houdt. Heere, als er zijn die in de golfslag van het leven zich bevinden, wilt u de ogen richten op u. En dat wonderlijke geloof werken in ons hart. Dat alle dingen moeten meewerken ten goede. Voor degenen die naar uw voornemen geroepen zijn, die in Christus Jezus geloven. Heere, daar kunnen we zelf niet bij. Die hoogte raken we nooit. Maar u kan zo diep afdalen dat u het toch in ons hart werkt en legt. Dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods in Jezus Christus. Heere, wilt u zo die enige troost in leven en sterven komen werken en versterken. En wilt u daartoe alles in de prediking geven wat nodig is. Vrijmoedigheid, maar bovenal die woorden waarvan u wil dat ze gepredikt, verkondigd worden. In de kracht van uw geest. En wilt u onder de kansel dan schenken alles wat nodig is om dat woord te ontvangen. Met lege handen. Met een geopend hart. Dat bidden we voor elkaar, Maar als wij hier samen zijn vergaderd rondom uw woord, zijn wij niet de enige plek op aarde waar uw woord verkondigd wordt. Wij danken u daarvoor. Wij bidden ook voor de uitbreiding van het aantal plekken op deze aarde waar dat evangelie uitgaat. En daartoe bidden we voor zendingswerkers, voor diaconaal maatschappelijk werkers, voor evangelisten. We bidden voor uw vervolgde kerk die dat in het geheim moet horen en doorgeven. We bidden voor hen onder uw oude bondsvolk Israël die in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, de Messias hebben ontdekt. We bidden voor uw oude bondsvolk Israël waar de schellen nog voor de ogen zitten. En denk aan uw verbond, Heere. Denk aan uw belofte en vervul ze, opdat het zal worden één herder met die ene kudde uit Joden en Heidenen. Wij bidden u voor deze wereld en alle onrust en alle verdeeldheid en alle geweld die er plaatsvindt, op allerlei manieren. Wij bidden u om vrede. Vrede in al die brandhaarden die er zijn er die zo vaak in het nieuws zijn. Er zijn ook van die vergeten oorlogen en vergeten strijd die zoveel gevolgen heeft. Hongerlijdende mensen op de vlucht geslagen, van huis en haard verdreven. Heer, ontferm u. En wilt u wereldleiders, die we ook aan u opdragen, wijsheid geven, leiden door uw geest, om dat te besluiten dat tot het welzijn van de bevolking dient. Vrede in de wereld, waar uw kerk bij kan gedijen en uitbreiden. Maar wij bidden ten diepste, uw koninkrijk komen. Want van u is dat koninkrijk. Want van u is de kracht. Want van u is de heerlijkheid, nu en in alle eeuwigheid. Wij dragen de aanstaande verkiezingen in ons land aan u op. Allerlei campagnes zullen weer worden opgetuigd, Heren. Wij bidden u om een regering die oren wil hebben om te horen wat u in uw woord zegt, wat heilzaam is voor het volk. Wij bidden voor ons koningshuis. Wil ook daar met uw woord en geest zodanig werken dat we in onze koning en koningin toch ook een voorbeeld zouden mogen hebben van wat het is om te knielen voor de koning der koningen en in afhankelijkheid van u zijn taak te vervullen. Wij bidden u voor onze kerken, ons kerkverband, alle ontwikkelingen die daarin plaatsvinden. We maken er deel van uit, Heere. Al zijn zoveel gemeentes uit ons blikveld en kunnen we misschien denken wat er in een andere gemeente aan de gang is, dat raakt ons toch niet. Maar Heere, u verzamelt niet afzonderlijke kerkjes. Het is uw lichaam dat zich op verschillende plekken openbaart. En dan zijn we toch ook verantwoordelijk voor elkaar en dragen we die verantwoordelijkheid ook voor de ander. En dan hebben we elkaar toch ook juist te wijzen op wat u zegt in uw woord, om elkaar dicht bij uw woord te houden. En Heer, als daar nu juist het probleem ligt, bidden we u om wijsheid. Om de weg te gaan achter u. En om uw woord meer lief te hebben dan mensenwoorden. Geef ons daartoe wat nodig is, Heere. In het gebed dat wij u bidden, wil bijeenhouden en bijeenbrengen wat krachtens uw woord en uw eigen werk en de belijdenis dan ook bij elkaar hoort. We dragen de kerkenraad daarin aan u op. Wil ook dan wijsheid geven. Maar ook voor dat werk in de eigen gemeente. We bidden voor ouderlingen en diakenen. Of zij zelf delen mogen in die enige troost in leven en sterven en zo ook in de gemeente dienstbaar mogen zijn aan de voortgang van het evangelie, aan het vrijhouden van dat evangelie van vrije genade, om daartoe de weg open te houden. Zo, Heere, leggen we dat alles aan u voor, biddend om de leiding van uw Heilige Geest. En weer de boze uit het midden van ons, in deze dienst, in ons leven. en in heel de houding ten opzichte van u. Ook in deze week van voorbereiding, waarin die ongetwijfeld erop uittrekt om met alle kracht te verstoren en zijn afbrekend werk te doen. Heere, sta hem niet toe, maar wil samen binden rondom uw woord. In de liefde die u wil uitstorten in harten van mensen, om zo aan u en aan elkaar in die wederliefde verbonden te worden. Te blijven en dat uit te mogen dragen. Hoor ons gebed, niet om iets in ons of op grond van iets wat wij gedaan hebben, maar wil onze gebeden horen om Christus wil, uw lieve Zoon, die wij belijden als onze Here. Amen. We zingen samen uit Psalm 38, ter inleiding op de prediking, het 21ste en het 22ste vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Ten troost verspreid in smarten. Dat en wat er volgt uit het 7e vers van Psalm 97 willen we na het amen van de prediking zingen. Je krijgt dan ook gelegenheid om de Heer uw gaven te geven in de rondgang voor de kerk, emeriticas en orgelfonds. En bij de busjes worden uw gaven gevraagd voor de adoptiekinderen. Tekst voor de prediking is het eerste vers van Jesaja 40. Troost, troost mijn volk, zal ulieder God zeggen. We willen met elkaar een begin maken met de behandeling van de Heidelberger Catechismus opnieuw. We hebben dat samen al eens een keer doorgegaan, eigenlijk vraag voor vraag. Ik wil in deze rondgang proberen om de vragen en antwoorden zoveel als mogelijk bij elkaar te houden, om met elkaar deze rondgang de grote lijnen te zien die de catechismus ons voorhoudt. En daarom lezen we samen zondag 1 en dan de vragen 1 en 2. Maar het accent zal wel liggen op die eerste vraag en dat eerste antwoord. Wat is uw enige troost, beide in leven en sterven? Het geloof antwoordt dan dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. En alzo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Hoeveel stukken zijn u dan nodig te weten, opdat gij in deze troost zalig leven en sterven moogt? En dan antwoordt het geloof 3 stukken. Ten eerste hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. En ten derde hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Liefde gemeente, als wij dan opnieuw gaan luisteren naar Gods woord en daarbij gebruik gaan maken van de Heidelberger Catechismus, dan willen we gebruik maken van wat onze voorvaderen, wat de kerk van de reformatie heeft mogen vinden in Gods woord. Wat ze hebben mogen beluisteren, wat God in zijn woord zegt, wat zijn de hoofdlijnen? Wat zijn de dingen die de Heer in zijn woord ons wil onderwijzen? Wat die voorvaderen hebben mogen belijden op grond van Gods eigen woord. En om daar dan gebruik van te maken, op een manier dat we er voordeel bij mogen hebben. Dus het is niet de bedoeling dat we de catechismus gaan gebruiken op een manier dat we als het ware met elkaar door een museum gaan lopen en waar ik dan op een of andere manier een beetje uw gids ben. En dat we bij verschillende stukken stoppen en ik daar wat over zeg. En we lopen eens om de vitrine heen. En u wisselt eens een beetje van plaats om te kijken aan de voorkant en aan de zijkant en aan de achterkant. En dan vervolgens van vitrine 1 naar vitrine 2 lopen en zo het hele museum doorgaan, totdat we bij de uitgang zijn. Zo niet. Want weet u wat het is? Je kunt een prachtige tentoonstelling hebben en je kunt daar een rondleiding van een gids krijgen en je kunt van alles en nog wat te horen krijgen over wat er in die vitrines te zien is. Maar als je zo door de catechismus gaat, dan ga je altijd met lege zakken naar huis. Want je kan niks meenemen uit een museum. Dat wat je ziet in de vitrine blijft daar staan en het wordt nooit je eigendom. En dat dat de bedoeling van de opstellers van de catechismus ook niet is geweest, dat blijkt wel uit de vraag die we gelijk voorgeschoteld krijgen. Als het de bedoeling was om samen door het museum van de catechismus te lopen, dan was de eerste vraag wel geweest: wat is de enige troost? Beide in leven en sterven. En dan hadden we bij die vitrine gaan staan en dan hadden we daar dingen kunnen zien en elkaar kunnen wijzen op dingen en elkaar kunnen uitleggen. En dan gaan we weer naar huis. Maar de vraag is niet wat is de enige troost. De vraag is wat is uw enige troost? In dit leven, wat u nu leeft. En als straks het moment van sterven komt. Wat heb je dan nog over? En wat is dan uw troost? Dus het is niet de bedoeling om het een en ander uit te stallen. En om er een afstandje naar te kijken. Maar dat de antwoorden die gesproken worden in de catechismus op grond van Gods woord, en ik heb dat net ook geprobeerd te accentueren, dat zijn de geloofsantwoorden. Het wordt ons voorgezegd met de bedoeling dat we het mogen leren nazeggen met ons hart. Wat is mijn enige troost? En dat blijkt dan uit het gedeelte uit Gods woord dat we gelezen hebben. We gaan niet de catechismus spreken, maar we gaan Gods woord spreken. En ik hoop dat we dan met elkaar zien dat de belijdenis die wij onderschrijven op dat woord gebaseerd is. En inderdaad de samenvatting is van wat we in het woord horen. Wat is uw enige troost? En dat valt in drie dingen uiteen. Mijn troost is het dat ik verlost ben, dat ik bewaard word en dat ik daarvan verzekerd word. En ik hoop dat we aan het einde van de dienst het met elkaar mogen zeggen. Onze enige troost is dat we verlost zijn, bewaard worden en verzekerd daarvan zijn. Troost, troost, mijn volk, zal u lieder God zeggen. Zo begint hoofdstuk 40. En eigenlijk is dit gedeelte in het Jesaja-boek onvoorstelbaar. En u weet dat ook wel, dat eerste gedeelte, de eerste 39 hoofdstukken. Daar heeft Jesaja toch behoorlijk van Gods wegen dingen tegen het volk moeten zeggen. Moeten waarschuwen, het oordeel moeten aankondigen. Dat de Heere de zonde van het volk komt bezoeken. Dat de Heer dat volk zal straffen als het zo onbekeerlijk blijft. En dat is ook gebeurd. En dat volk dat gaat ook in de ballingschap, weten we. En het zit daar in Babel, 70 jaren. En eerst is er nog de klacht van zo Jeruzalem, zo ik u vergeten. Maar allengs zijn al die harpen aan de wilgen gehangen en ze zitten daar in Babel. En er is nog wel een groepje dat treurt. Maar de meesten hebben zich dan maar daar het leven wat gemakkelijk proberen te maken. Maar in hoofdstuk 40 is er ineens die ommekeer van oordeel en straf en wegvoering en ballingschap. Wordt Jesaja in één keer gezonden met het woord van de Heere, troost, troost mijn volk. En dat is een onbegrijpelijke boodschap als je over die situatie van dat volk nadenkt. Weggevoerd in de ballingschap dus. En dat was niet maar een samenloop van omstandigheden. Dat was maar niet omdat Israël zijn leger niet op orde had. En vergeten was te investeren in de defensie. Het was maar niet omdat een bondgenootschap uit elkaar viel en waarvan de een tegen de ander zei, nou ja, jij moet maar betalen voor die wapens. Het was vanwege hun zonde. En vanwege het verlaten van de Heere en van zijn wegen en de overtredingen van de wet, dat God ze in de ballingschap had laten voeren. Van huis en haard verdreven, van Jeruzalem, de stad Gods verdreven, het huis van de Heere een ruïne. God had gewaarschuwd, doe die afgoden weg, luister naar mijn stem. Maar ze hebben dat niet geluisterd, ongehoorzaam gebleven. Nou zijn ze ver bij Jeruzalem, ver bij het huis van God, ver bij hun God vandaan. Ellende is dat. De catechisanten weten het denk ik nog wel. Toen we deze vraag in de vorige seizoenen hebben besproken, ellende, wat is ellende? Ellende is het woord dat in het oud-Nederlands is uitlandig. uitlandig, uit dat gebied waar je hoort te zijn, waar je leven was bedoeld. Uitlandig, en als we dat dan vergelijken met wat de Heere zelf openbaart in Genesis 3, dan is het uit het paradijs. En de ballingschap is uit Jeruzalem weg, uitlandig, niet meer daar waar God je bedoeld had en waar hij je voor geschapen had, namelijk te leven voor zijn aangezicht. Dat is ellende. En dat volk leeft dus in de ellende, door eigen schuld. U trekt de lijn wel door, hè? Want als God in Genesis 3 Adam achterna komt in het paradijs waar hij zich verstopt heeft in de struiken en hij hem weg moet gaan sturen, uitlandig moet maken vanwege de schuld en de zonde en de overtreding, dan krijgt dat een vervolg hier in de ballingschap. Maar dat is met ons even zo. Nakomelingen van Adam leven uitlandig in de ellende. En dat is niet Adams schuld, ik heb daar ook deel aan. En dan komt God Adam achterop. En dan komt God met de belofte om zijn zoon te zenden. Dan komt God om hem te troosten. En dan komt God naar dat volk toe in de ballingschap met dat woord van troost. En hij heeft het bewaard zodat wij het deze middag ook mogen horen. Dan komt God ons achterop met dat woord van troost. Troost mijn volk. En dat is geen goedkope hand op je schouders waarin iemand tegen je zegt in moeilijke omstandigheden. Nou kop op joh, tanden op elkaar, even doorbijten. Er komen wel weer betere dagen, gewoon blijven ademen. Wat heb je daaraan? Ja, goed bedoeld hoor. Maar troost. Dat is wat anders. En weet u waar het nou eigenlijk mee begint? Waar je het eigenlijk gaat ontdekken, wat voor troost God bedoelt. Nogmaals, hij komt dat volk in de ballingschap opzoeken. Dat daar zit vanwege eigen schuld en overtreding en ongehoorzaamheid en zonde. En dan zegt God, troost, troost, mijn volk. Dat had je toch niet meer verwacht? Hij noemt het nog mijn volk. Dat zo tegen hem gerebelleerd heeft. Dat zo de aandacht van hem afgewend heeft en eigen goden achterna gegaan is. Mijn volk. Hij denkt aan zijn verbond. Geldt vanmiddag ook. Als hier iemand afgedwaald is, of als hier iemand nog nooit zijn hart naar de Heere heeft toegebracht, als ik het zo eens mag zeggen. Als hier nog iemand altijd maar voortgeleefd heeft en moet zeggen, ja, ik heb er wel van gehoord, maar ik ben nog nooit gaan zoeken. God zoekt naar je. Mijn jongen, mijn meisje, mijn man, mijn vrouw, want ik heb u ondertrouwd met dat verbond. En ik roep u. En wat roept hij? Wat zegt hij tegen dat volk daar in de ballingschap? Gaat hij ze nog een keer de les lezen? Gaat hij nog een keer flink op de wond drukken door te zeggen wat er allemaal misgegaan is? Oh, de geest komt wel overtuigen van zonde. Tuurlijk. Daarom zijn ze weggevoerd in de ballingschap om te ontdekken wat ze kwijt zijn geraakt door eigen schuld. Hij kan ze in de woestijn voeren, zijn volk, om te zeggen, en van daar af zal ik tot uw hart spreken. Daar zal ik een deur open doen van heil, in het dal van Achor, nota bene. Daar waar de zonde zo openbaar kwam en waar het oordeel over de zonde zo met stenen en vuur zichtbaar werd. Daar zal ik een deur van hoop geven. Ja, dat kan de Heer op die manier inderdaad doen en dat doet hij ook, maar hij gaat van hoop spreken daar. Van troost. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Roep haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat ze dubbel ontvangen heeft van de hand van de Heere. Want haar ongerechtigheid is verzoend. Verlost. Verzoend. Dat is de troost. dat God een verloren volk achterop komt met zijn evangelie, dat hij de zonde verzoent, de ongerechtigheid vergeeft. Dat hij komt herstellen waardoor dat volk stuk gemaakt is. Dat volk dat niets anders verdiende dan in Babel te blijven en onder de straf te blijven, onder het oordeel te blijven zitten. Niet in staat om zelf terug te keren. Niet in staat om de boel weer zelf overeind te zetten en de dingen te herstellen. Om Jeruzalem op te bouwen, om weer de tempel te herbouwen, om de relatie met God weer te herstellen. Maar ik kom u troosten, zegt de Heer, dat ik het ga doen. Ik zal het recht maken, ik zal de dingen herstellen. Dat is de troost voor het leven. Dat is de troost voor het uur van sterven. En die profeet die komt naar dat volk toe. En ik stel me zomaar voor, als ik gewoon een beetje naar mezelf kijk, of in het pastoraat of in de gesprekken met andere mensen, maar dingen een beetje op me in laat werken. Hij komt naar dat volk toe onmiddellijk met deze boodschap. En hij komt niet eerst bij dat volk en zegt van, wat voor vraag hebben jullie? Oh, je zit met de vraag of God eigenlijk wel bestaat. Nou, laten we daar eens over hebben. Of dat iemand zegt, ja, waarom gebeuren nou al deze dingen? Als God dan liefde is, waarom dan al dat leed? Waarom zit ik hier in de ballingschap? Waarom gaat dat dan allemaal mis? God is toch ook genade, God is toch ook liefde. Ik kom er niet meer uit, waar is die eigenlijk? Dat je een heel gesprek gaat krijgen over al dat soort vragen. En misschien zegt iemand wel, ja, ik had dat ook wel mooi gevonden als de catechismus er ook eens op die vragen inging. Want ik word ermee geconfronteerd en mensen vragen aan mij, bestaat God wel? Bewijs is dat God bestaat. En als God dan bestaat, waarom gebeuren dan deze dingen die er aan de hand zijn? En is die wel zo machtig als jij zegt te zijn? En als die dan zo machtig is, waarom doet hij er dan niks aan? Nou, het zijn allemaal vragen waar je het best eens over kan hebben met elkaar. En dat je best wel eens in het woord kan zoeken, is daar een antwoord op te vinden. Maar het is niet de kern van waar het om gaat, hè? Jesaja komt direct bij de kern van de zaak, bij het hart van de zaak waar het om gaat tussen God en een mens. En de catechismus doet dat evenzo. Prima om zulke vragen en met elkaar te bespreken, maar hou er rekening mee, gemeente, dat je dan een uur lang kan praten over dit soort zaken. En als je naar huis gaat en iemand stelt de vraag, wat heb je nou voor troost vanavond gekregen? We hebben het over een heleboel dingen gehad. Interessante vragen, maar mijn hart is er buiten gebleven. En dat wil Gods woord niet. Hij wil ons hart er niet buiten laten. Dat wil de belijdenis niet. Om ons er buiten te laten met ons hart en met waar het om gaat in ons leven. Nogmaals, prima om zulke gesprekken wel eens te hebben, maar hou er oog voor. Wat betekent het nou voor mij? Gesprekken waar je het over een ander hebt, gesprekken waar je het over andere dingen hebt, dan kun je je hart zo buiten houden. Kun je zo anoniem in blijven. En het gaat zo gemakkelijk. Maar Jesaja komt in de nood van dat volk. Terwijl er nog een heleboel zijn die nood niet eens in de gaten hebben. Want die hebben zich nog comfortabel uiteindelijk weten te maken. Zijn daar een huisje gaan bouwen, zijn daar een bedrijfje begonnen. Ja, we leven nou eenmaal hier, we hebben nu toch ook kinderen hier gekregen. En terug naar Jeruzalem, daar zit je in de puinhopen en daar heb ik niks. Moet ik allemaal weer vanaf de grond af aan beginnen? Nou, ik blijf maar hier. Maar Jesaja komt midden in de nood. En hij spreekt ze er direct op aan. Ongerechtigheid. Dat is de reden waarom u hier zit. Zonde, schuld. Maar ik heb een woord voor u van Gods wegen dat u troost. Werkelijk troost. Wat is uw troost? Wat is jouw troost? Gewoon voor morgen, als je het leven krijgt, voor de week die voor je ligt. Wat is je troost? Wat is je troost als je deze week op je sterfbed komt te liggen? Als de seconde aanbreekt dat je je laatste adem uitblaast. Dat kan maar zo. En je kan natuurlijk zeggen, ik heb er eigenlijk niet zoveel zin in om daarover na te denken. Het is wel eerlijk als je dat zegt. Maar wijs is het niet. Ik denk een beetje vooruit, maar niet al te ver. En als ik wat vooruit denk met plannen maken of mijn wensen die ik heb, dan denk ik maar niet aan dat moment dat ik voor Gods aangezicht zal verschijnen en daar rekenschap moet afleggen van mijn leven. En er zullen er zijn die hun schouders ophalen. Nou, zie ik dan wel. Ja, je kan zo'n soort stoere houding aannemen natuurlijk. En je schouders ervoor ophalen. Om te camoufleren. Dat is het, hè. Camoufleren dat je daar eigenlijk onzeker over bent. En dat je bezig bent om ergens anders dat maar een beetje te sussen en te stillen. Want in ieder mensenhart leeft toch die vraag. Waar ga ik naartoe? Als het erop aankomt, is het een vraag voor ieder mens. Wat als ik sterf? En laat die vraag toe. Laat die vraag biddend toe. Het is niet alleen een vraag voor oude mensen. Maar laat die vraag biddend toe, vanavond. Heere, wat als ik sterf? Is er dan troost? Heb ik dan troost? Want de grote herder, de goede herder, die is bekommerd om die vraag. Wist u dat? De Heer is bekommerd om die vraag met betrekking tot u en jou en mij. Het is de vraag van de goede herder die bekommerd is om de schapen die hij zoekt, die verloren zijn. Die erop uittrekt. Die erop uittrekt om zijn kudde te weiden. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen, daar is hij op uit. Of er verloren lammeren zijn die die vraag gaan stellen, wat nou als ik kom te overlijden? En dat hij komt om ze in zijn armen te nemen. Die goede herder is bewogen met de eeuwige bestemming van u en van jou en van mij. Wat is je troost? En dat we die vraag onder ogen gaan zien. En daar moet je een bril voor opzetten. Zou ik willen zeggen. Daar moet je de bril van Gods woord voor opzetten. Of opgezet krijgen. Want we zijn allemaal zo verschrikkelijk bijziend. Zo worden we geboren. Met een enorm bijziende blik op ons leven. En wat ik daarmee bedoel is, wij kijken niet verder. Wij kijken vanuit onszelf niet verder naar de toekomst van de eeuwigheid. Oh ja, we kunnen wel toekomstplannen maken, maar we zijn zo bijziend dat voor een mens van nature niet verder gaat dan dit aardse leven. Maar wie de bril van Gods woord opgezet krijgt, die gaat verder zien dan dit aardse leven. Die ziet dat er nog een eeuwigheid komt. En dat het in die eeuwigheid van tweeën één is. Het is of eeuwig wel. Of eeuwig wee. En met de bril die ik van, of zonder die bril waar ik mee geboren word, dan zijn er een heleboel dingen die een andere bril willen opzetten, die mij nog dichterbij willen laten kijken, die mij willen laten kijken naar wat ik hier op aarde kan verzamelen, kan verdienen, kan krijgen, wat geluk ik kan vinden hier op aarde, die me maar bezig laten zijn in Babel. Maar dan komt die profeet met de bril van Gods woord. Het moet verder gaan dan dit aardse leven. Troost, troost mijn volk. Echte troost. Snapt u waarom die profeet gestuurd wordt naar die mensen in Babel? Omdat er daar zijn die denken, nou, we bouwen ons leven maar in Babel op, we blijven hier maar. En God heeft zijn volk niet over voor een aards leven alleen hier. Hij wil zijn volk bij zich hebben in het nieuw Jeruzalem, tot in eeuwigheid. Enige troost die stand houdt in dit leven en in het uur van sterven is dat God mij opzoekt. En mij in mijn ellendige situatie genade schenkt. En mij om Christus wil. En dan neem ik even een hele grote stap natuurlijk van Jesaja 40 naar het Nieuwe Testament. Maar daar loopt het uiteindelijk op uit. Dat hij om Christus wil in mijn ellende laat verkondigen. In hem is uw strijd gestreden. Is uw strijd vervuld? De strijd tegen de zonde, de strijd tegen de ongerechtigheid, de strijd tegen de gebrokenheid, de strijd tegen de dood, de strijd tegen Satan en mijn eigen zondige vlees, die driekoppige vijand waar ik in mijn leven altijd het van verlies. Maar in Christus is die strijd gestreden. Hij heeft voor zijn volk overwonnen. Wat is mijn troost in die strijd, waarin ik steeds tot hinken en zinken geneigd ben, dat God overkomt naar mij en Christus aanbiedt. Ik heb omwille van uw verlossing en van uw zaligheid de strijd aangebonden. Ik heb de strijd aangebonden tegen de zonde die op u ligt. Ik heb de strijd aangebonden tegen de dood waar u nog aan onderworpen bent. Ik heb de strijd aangebonden tegen de Satan die zo makkelijk u overwint. Ik heb de strijd zo aangebonden dat uw ongerechtigheid verzoend is. En dan komt die profeet daarin in Babel tot die mensen die daar zitten waarvan er een deel is. Dat is gaan en blijven hunkeren of is gaan hunkeren naar Jeruzalem om weer terug te mogen keren. Maar zelf kunnen ze het niet. Dat is ook geestelijk, toch? Misschien zijn er hier ook wel die dat hebben gezien en ontdekt. Ik ben God kwijtgeraakt en ik hunker ernaar om weer bij God te mogen horen. Om verzoend te zijn met hem, dat ik het weten mag. Dan komt die profeet tot diegene en die zegt, troost. Ik heb troost voor u, want uw strijd is vervuld. Maar hij komt ook tot die mensen die er nog geen belang bij gekregen hebben en daar nog maar zo zitten te leven. Om ze wakker te schudden. Er is troost, werkelijke troost voor u. Om u terug te brengen tot God. En de catechismus gaat ons daar nog veel meer onderwijs over geven op grond van Gods woord. Maar de diepste troost vindt zijn uitdrukking in die belijdenis. Ik ben niet meer van mijzelf. Ik leef niet meer voor eigen rekening. Ik ben het eigendom geworden van Jezus Christus, mijn trouwe zaligmaker. Dat is de diepste troost. En er zijn er die er amen op kunnen zeggen, ik weet het. Mijn troost is, ik ben niet meer van mezelf. Hoe word ik zijn eigendom? Petrus heeft het gezegd. Gij zijt duur gekocht. Hij komt om te kopen. En dan niet met goud of zilver of andere kostbaarheden, maar met zijn eigen bloed. Ik word het eigendom van Christus, omdat Hij tot mij komt. En omdat Hij met zijn bloed zondaren loskoopt. Hij in hun plaats de strijd voert en overwint. Dat is wat we volgende week, als God ons het leven geeft, mogen gaan zien, opnieuw. Dat gebroken brood en die vergoten wijn. In die weg word ik zijn eigendom. En dat belooft Hij in het verbond. Vader, Zoon en Heilige Geest. En die belofte van de Heilige Geest is deze. Dat Hij in mijn hart wil komen. Om mij toe te eigenen. Mij te schenken. Mij te geven. Mij in bezit te geven. Dat wat ik in Christus heb. Er is de schatkamer die Christus gevuld heeft door te betalen met zijn bloed. Van vergeving van zonde, gerechtigheid, eeuwig leven. En dan komt de Geest en die komt het uit de schatkamer van Christus halen. En die komt het in mijn leven schenken. En daar werkt hij in mijn hart. Geloof. En dan kan je dat uitsplitsen. Dat is verstandig om daar zicht op te krijgen. Dan komt er iets nieuws in mijn hart. Wedergeboorte. Iets nieuws. Ik had er eerst geen oog voor, maar ik krijg er oog voor. Ik zat eerst in Babel en het was daar comfortabel, maar ik ga God missen. En Hij gaat mij mijn zonde laten zien die ik eerst helemaal niet zag, waar ik gewoon rustig in bezig was, waar ik ook geen last van had. En hij laat me Christus zien en de noodzaak van Christus. En Hij geeft me handen om uit te strekken naar Christus. Hij geeft me voeten om tot Hem te gaan. En alles wat nodig is. Hij is de Geest van de gebeden. Hij is de Geest die het geloof ontsteekt in onze harten. Hij is de Geest die overtuigt. Hij is ook de Geest die mij verzekert dat ik een kind van God geworden ben. Hoe word ik een eigendom van Christus? Hij is die koopman die uitgaat en schone parels zoekt. En als hij hem vindt, er alles voor over heeft. Tot de dood aan het kruis. Om die parel in zijn bezit te krijgen. Het gaat van God uit, ziet u? Hij wil dat zondaren zalig worden. En als ik zijn eigendom ben geworden, dan kan de situatie in mijn aardse leven alle kanten opgaan. En dan is mijn lichaam op deze aarde nog onderworpen aan de gevolgen van de zonde en aan de aftakeling. En zal dat lichaam nog een keer sterven moeten. Maar mijn Christus is overwinnaar. Heeft Hij de dood overwonnen? Is Hij opgestaan in een nieuw, eeuwig leven dat niet meer onderworpen is aan de gebrokenheid van de zonde en aan de zonde zelf of aan de dood, dan heeft Hij het eeuwige leven verdiend. En ben ik in Hem meer dan een overwinnaar. Dan moet ik hier nog lijden, ja. Dan moet ik hier nog verdriet verweven en teleurstelling verweven in mijn levensdraad. Dan kan ik nog ondergedompeld worden, soms in de rouw. Maar mijn troost is dat mijn Verlosser leeft. En daarboven staat. En die getrouwe hoge priester is, die in al die dingen verzocht is geweest, maar staande is gebleven, zonder zonde is gebleven. En die dus precies weet wat ik nodig heb. En die opgewekt is en naar de hemel opgevaren is, waardoor Hij mij een verzekering geeft dat ook eens mijn lichaam vergaan tot stof opgewekt zal worden bij de bazuin van de archangel. En in een nieuw leven, eeuwig leven, een onverderfelijkheid mag opgewekt worden. Verheerlijk lichaam om eeuwig met Hem te zijn, want ik ben niet meer van mijzelf. Deze heiland koopt niet om weg te gooien. Deze heiland koopt om te mogen bezitten tot in eeuwigheid zijn bruid. En dan kan ik worstelen met de zonde. En dan heb ik het weer gelezen in het avondmaalsformulier dat ik inderdaad weer geconfronteerd word met het feit dat ik God niet dien op de wijze zoals Hij het waard is. Dat ik nog dagelijks te strijden heb met allerlei boze lusten van mijn vlees. Zo vaak nog ongelovig ben en het niet kan geloven, tekortschietend in van alles en nog wat, het had anders moeten zijn. Maar dat hij toch weer tot mij komt, troost. Ik heb troost, ook in die omstandigheden, want ik heb die strijd vervuld. U bent niet meer van uzelf. U leeft niet meer voor eigen rekening. Ik heb die rekening overgenomen en betaald met mijn dierbaar bloed. U bent van mij met uw hele hebben en houden. Dat is wat. Hij koopt mij met al mijn gebreken en mijn zonden erop en eraan. Hij koopt wrakken op. En wat betekent dat? Wat is nou mijn troost? Als Hij mij met zijn bloed koopt, dit wrak, dan zijn mijn zonden zijn eigendom geworden. Daar was over nagedacht. Mijn zonden zijn zijn eigendom. Niet meer van mij. Dan kan Luther zeggen, vanmiddag stond de duivel aan mijn deur. En die vroeg, woont hier die zondaar Luther? Maar ik kon zeggen, nee, die woont hier niet meer. Christus woont hier. Ja, maar ik heb nog een appeltje te schillen met Luther, want hij heeft nog wat op zijn kerfstok. Ik heb dat aan Christus gegeven. Praat maar met hem over mijn zonde. Dat is wat in de binnenkamer gebeurt, gemeente, toch? Als ik mijn zonde aan hem beleid, dan mag ik tegen de duivel zeggen, praat maar met Christus over mijn zonde, want hij weet ervan. Dat is zo'n troost. Dat is zo'n troost in leven. Met al mijn gebreken. Met alles wat ik iedere keer weer moet beleiden. Maar ik mag het hem beleiden die zegt, ik heb uw strijd vervuld. En u hebt dubbel ontvangen voor uw ongerechtigheid, want die is verzoend. Dat mijn ik er onderuit gaat. En dat het u wordt, u alleen. Dan gaat mijn ik eraan. Want ik moet minder worden. Dat zondige ik moet sterven, dat moet de doodsteek krijgen. En het moet u alleen worden. Maar dat doet hij door zijn geest. Als ik zijn eigendom word, dan werkt hij dat in mijn leven uit. Als hij mij wilde verlossen van mijn schuld, als hij mij los wil kopen door zijn bloed te laten vloeien en te vergieten aan het kruis, als hij mij koopt met de dure prijs van zijn dierbaar bloed, dan maakt hij zijn werk ook af. Ook in het uur van mijn sterven. Hij zal hun het goede niet in nood, zelfs niet bij het naderen van de dood. Zo betrouwbaar is mijn Heiland. Kijk maar naar Stefanus. Als de stenen op zijn lichaam regenen en de stenen stuk voor stuk het leven uit dat lichaam beuken, dan staat Christus in de hemelpoort hem op te wachten. Zelfs niet in de dood zal hij de zijnen loslaten. Want ze zijn niet meer van zichzelf, ze zijn zijn eigendom geworden. En zelfs niet in het uur van het gericht Als ik daar sta voor de rechterstoel en het levensboek van mij opengaat en die pagina's die ik dichtgeplakt heb, want daar moeten we het maar niet meer over hebben, opengaan. En het onomstotelijk bewijs daar open ligt voor de alwetende God dat ik voor zijn heilig aangezicht verdoemelijk ben en een zondaar. Dat dan mijn heiland daar is en zegt, maar vader, ik heb voor hem voldaan. Ik heb zijn schuld op mij genomen. Die zonde die hij in zijn gedachten deed. Die zonde die hij met zijn ogen bedreef. Die zonde met zijn oren. De zonde met de woorden die hij gesproken heeft. De zonde met zijn handen, met zijn lichaam. Al zijn ongerechtigheid. Vader, ik wil dat deze bij ons zal zijn. Dat is mijn troost. En dat is onverdiende genade. Vrije genade alleen, dat ik tot in eeuwigheid niet anders kan dan hem aanbidden die mij opzocht in Babel. En kwam, ik heb hem. Boodschap van troost voor u. Hij zal mij niet begeven. Hij zal mij niet verlaten. Nee. Ja, het is ook wel het gebed bij tijden, nietwaar? Heere, verlaat niet wat uw hand begon. Als het aan mij ligt, breek ik het allemaal weer af. Als het aan mij ligt, geef ik u iedere dag reden om mij los te laten. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron wil bijstand zenden. Maar hij bewaart de zijne. Hij geeft ze dat gebed ook weer in het hart. Hij houdt ze vast. Hij leidt ze door zijn woord en geest. Hij onderwijst ze stap voor stap van de weg die ze gaan zullen. Zo komt zijn volk thuis. Zo komt zijn volk thuis, dwars door alle dingen heen. Zelfs dat ze het kunnen belijden bij tijden. Ja, dat is hoog. Daar kom je niet zomaar uit jezelf bij. Maar weet u, als u er niet bij kan, dan is het tegelijkertijd ook openbaring van God naar zijn volk toe, om ze te troosten. Soms kan ik erbij, omdat de geest me het geeft te belijden, dat alle dingen in mijn leven moeten meewerken ten goede. Omdat ze moeten meewerken ten goede degene die naar zijn voornemen geroepen zijn en die in Christus Jezus geloven. Soms kan ik het meebeleiden. Dan word ik er bovenuit getild. Boven de golfslag van het leven. Van al de dingen die ik niet begrijp, maar ik mag ze maar in zijn handen leggen. Vader, u leidt mijn leven. U staat erboven. Het zal niet mis kunnen lopen, want u werkt aan op dat nieuw Jeruzalem waar al uw volk wezen zal. Het moet meewerken, al snap ik er niks van. Om daar uw volk binnen te krijgen. Soms ga ik kopje onder in die golven en dan zie ik het niet, dan weet ik niet, dan snap ik het niet. Dan zit ik met mijn rouw en dan zit ik met mijn verdriet en dan zit ik met de teleurstelling. En dan zit ik met alles wat me kan overspoelen. Maar dan hoor ik die woorden en dan denk ik, dat is Gods woord. Dat is Gods woord. Hij kan niet liegen. Ik snap er niks van en ik kan er niet bij, maar ik trek me er maar aan vast. Alles moet meewerken ten goede. Ik heb liever een vader in de hemel die ik niet snap, maar die alle dingen in zijn handen houdt, dan een God die ook tegen me moet zeggen, ik weet het ook niet meer. Dit overkomt mij ook. Dan liever een vader die ik niet snap, maar waarvan ik geloof dat hij door het zenden van zijn zoon en de uitstorting van de Heilige Geest zijn volk van troost komt spreken, tot hun hart komt spreken, om ze zo te leiden, dwars door iedere ramp heen, naar zijn koninkrijk. Mij komt troosten dat ik niet meer van mezelf ben. Dat ik als een dobber heen en weer kan gaan op de golven, ja. Maar ik zit toch vast aan dat visdraad. Soms zie ik het niet. onzichtbaar, zo dun. Maar als er aan getrokken wordt aan de onderkant om het eronder te krijgen, dan is daar de visser die hem optrekt. Hij laat niet varen wat zijn hand begon. Ik ben niet meer van mezelf, maar zijn eigendom geworden. Ga je soms niet bij, toch? Zijn eigendom. Machteloos. Roerloos. Beademd en wel. En toch. Van hem. Hij zal hem de zijne, zelfs in de dood, het goede niet onthouden. Echt niet. Dat heeft de zoon verdiend. Die het daar wel aan het kruis moest uitroepen. En die in zijn benauwdheid niet beademd werd. En die niemand had die voor hem zorgde. En die niemand had die kwam kijken of de machines de dingen nog deden die ze moesten doen. Maar die daar in zijn schande hing alleen. En het uit moest roepen dat zelfs zijn vader hem niet kwam bezoeken daar. In liefde. Maar hem daar kwam bezoeken in toorn. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dat hij dat deed. Voor een ellendeling als ik ben. Ik kan er niet bij. Maar ik mag het wel verkondigen. Dat hij zo'n God is, die zondaren zoekt zalig te maken uit genade. Wat is uw enige troost? Wat is jouw enige troost? Zeg u het mee, met de belijdenis van onze voorvaderen op grond van Gods woord. Zeg u het met mij mee. Mijn enige troost in leven en sterven is dat ik niet meer van mezelf ben, maar door vrije genade het eigendom ben geworden van mijn getrouwe, lieve zaligmaker, Jezus Christus. Amen. Laten wij samen de Heere de dank en de eer brengen. Ja, Heere, u bent het waard om ook in ons aardse leven al de aanbidding te krijgen. Ons leven zo te leiden dat het tot eer van uw naam zal zijn. U die naar ons omziet, ons achterna komt met dat evangeliewoord. Met die belofte van vergeving en eeuwig leven. En daarbij het bevel geeft, geloof en bekeer u tot mij. En dan mogen we dat zelfs aan u vragen. Bekeer ons, zo zullen wij bekeerd zijn. Trek ons, zo zullen wij u nalopen. Heere, wil zo uw woord achtervolgen met uw zegen. En daarin bidden wij voor elkaar. In onze persoonlijke omstandigheden. Voor de rouwdragenden onder ons. Al is dat misschien al jaren geleden, maar nog steeds die lege plaats, dat verdriet. We brengen het bij u samen met hen en we dragen ze aan u op en bidden of u hen wil schenken wat nodig is. Dat werk van uw geest die troost in het hart komt brengen, ook in gemis en verdriet. Die zicht wil geven op u, Heer Jezus, die uw werk voltooien zal. We bidden voor onze kinderen, voor de allerkleinste. Wilt u ze vroeg aan de hand nemen en leiden in het spoor van uw waarheid, dat ze u vroeg mogen leren kennen, om zo getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. We bidden voor het ongeboren leven, zo kwetsbaar, teer. We bidden om uw bescherming. We bidden of u de namen die die kinderen straks zullen krijgen van hun ouders, nu al in uw handpalmen staan gegraveerd. We bidden voor de jeugd. Wilt u ze de bril van het evangelie opzetten, zodat ze ver mogen zien naar uw toekomst en wat daarvoor nodig is. En zo van horen leren zoeken en vinden mogen. Ja, Heere, dat bidden we voor alle die dat nog niet gevonden hebben. Of u ze zoekend wil maken en vinders wil laten worden. We bidden voor hen in de kracht van het leven met verantwoordelijkheden in de maatschappij. Wilt u geven, Heere, dat we die verantwoordelijkheden zo mogen invullen dat we een leesbare brief van u mogen zijn. Een lichtgevend licht, smaak en bederfwerend zout in de maatschappij waarin u ons hebt gezet. Wees met onze ouderen. Als de avond van het leven daalt, laat het licht van uw vriendelijk aangezicht waar we van mogen zingen ook door hen ervaren en ondervonden worden. En het licht van uw eeuwige toekomst hen beschijnen. Bewaar ons allen ervoor, Heere, dat wij in de week die voor ons ligt onvoorbereid u zouden moeten ontmoeten. Maar wilt u ons allen zo leiden door uw geest, en we pleiten daarbij op het verbond, dat wij uit Christus worden bediend en zo door uw genade zijn eigendom mogen zijn, mogen worden, mogen blijven. Heb dank voor alles wat u tot hiertoe gaf. Hoor onze gebeden uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is het 25e vers uit Psalm 119. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen. Ga zo heen in vrede en wees een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.